Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 36, vers 3a en vers 2b. 36, de eerste zes regels van vers 3, tot en met uw recht waar ze op vertrouwen. En dan vers 2b, hoe groot is uw goedgunstigheid? Gemeentes, vanavond uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 53. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid. We lezen dus Jesaja 53. Wij belijden ons geloof en we zingen uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Bij de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hemel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De uitspraak van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 15 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 37. We dienen u vanavond Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 15, vraag en antwoord 37. Dan uit de vraag, wat verstaat gij door het woordeke geleden? En het antwoord is, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat zuster S. Duist Duist van Opteree 121, in wier situatie niet veel verandering komt. Er werd geopereerd zuster J. de Gooier van Diermen van Hoekstraat 66. Er werd opgenomen vanwege een hernia zuster H. van Twiller de Graaf van de Bachlaan 86. Terwijl daar morgen voor een operatie naartoe moet broeder J. van de Groep van Zuidwenk 42. In het Maarschalksbos in Baarn moet morgen geopereerd worden Gerry Ruizendaal van de Venestraat 64. Dat is dus opnieuw een operatie. Terwijl in Zonnegloren in Soest morgen een oogoperatie moet ondergaan zuster L. Pruis ter Beek van de Dorpstraat 88. Samen willen we ervoor danken dat zuster Huigen Korlaar, die heel lang een zilverschoon is geweest, in de afgelopen week een plaats heeft gekregen in de haven. Dus toch weer wat onder ons mag zijn. Terwijl we ook mogen danken voor de geboorte van een baby in het gezin de graaf Wilde Zwaan 4. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heerlijke God, die deze eerste dag van de week hebt gemaakt tot uw dag, waarop u ons laat rusten van ons werk, opdat uw werk in ons leven gestalte zal mogen krijgen. We danken u hartelijk voor het voorrecht dat u het ons vergunt in een wereld die met zoveel andere dingen bezig is, op uw dag samen te komen in uw huis. En samen na te denken over het werk van uw lieve Zoon. En samen te bidden of u door uw genade en door uw Heilige Geest in ons hart en in ons leven, ja, in heel de gemeente wilt werken. Dat leven dat de dood achter de rug heeft. Dat leven dat uit u is. Dat door de Heere Jezus Christus is verworven. En dat door de kracht van de Heilige Geest wordt geleefd tot eer van uw naam. Heren, wij vragen van u, wil dat levendmakende werk vanavond in ons midden doen. En wil daartoe de Heere Jezus Christus in ons midden ons voor ogen schilderen als de leidende borg en zaligmaker. En wil ons geven, Heere, dat we de diepte van zijn lijden, nee, niet peilen, want dat kunnen we nooit, maar dat we daarin leren geloven en dat we zo gaan zien, voor het eerst of hoe langer hoe meer, hoe diep onze zonde en onze schuld is, maar ook hoe onpeilbaar diep uw goddelijke barmhartigheid is in uw lieve Zoon geopenbaard. Geef uw dienstknecht dat hij alles ontvangt wat hij nodig heeft om die leidende borg te preken vanavond. Sterk daartoe zijn stem, Heere. Hij is daarin vandaag bijzonder afhankelijk van u. Wilt u geven dat ook vanavond in deze dienst het woord mag klinken en dat het mag klinken met die kracht die uit de Heilige Geest is en die het woord doet afdalen daar waar mensen het nooit kunnen brengen, op de bodem van ons hart. In het binnenste van ons leven. En geef dat door uw Heilige Geest. Dat woord ook mag worden ontvangen. En dat woord mag worden geloofd. Opdat we buigen onder het oordeel. Dat vanuit het lijden van Christus tot ons komt. Maar opdat we ook worden opgericht door de vrijspraak. Die vanuit datzelfde lijden ons wordt gepredikt. Heren, laat het vanavond zo mogen zijn. Dat uw kracht in zwakheid wordt volbracht. En dat daardoor het bloed van de Heere Jezus Christus mag gaan druppen hier in de kerk tot een schuilplaats voor schuldverslagen zondaren. Geef uw zegen aan ons allen die zijn samengekomen om te luisteren. U kent ons. U weet of we met of zonder Christus leven. U weet ook of we al ontdekt hebben dat dat de belangrijkste vraag is. Geef, Heere, dat we leren verstaan dat de grote verliezers in deze wereld altijd weer diegenen zijn die de Heere Jezus Christus voorbij lopen en naar hem niet vragen. En dat de grote winnaars in deze wereld diegenen zijn die hun leven leren verliezen om zijnentwil, om het in hem in volmaaktheid en tot in alle eeuwigheid te vinden. Heere, er is in dat opzicht ook nog veel in het midden van onze gemeente. Dat vraagt om uw werk. Dat vraagt om de kracht van de Heilige Geest. Dat vraagt om uw opzoekende genade. Dat vraagt om de afbraak en om de opbouw. Die beide bij u gevonden wordt. U, die de grote kunstenaar en bouwmeester bent. Van dat geestelijke huis dat uit levende stenen wordt samengevoegd. En dat straks in volmaaktheid zal verrijzen in de toekomst van de Heere Jezus Christus. Och Heere, wat zou het erg zijn als wij daarbij zouden ontbreken. Wat zou het erg zijn als wij, tot wie het evangelie van het leven is gekomen, dan onder de eeuwige verdoemenis moeten zuchten. Wat zou het erg zijn als we als ouders zouden moeten zeggen dat onze kinderen verloren zijn gegaan doordat wij ze de weg van de wereld hebben gewezen in plaats van uw weg. Heere, wilt u maar krachtig werken en wilt u vanavond beslag leggen op de gemeente en wilt u uw gemeente bouwen hier in de kerk. En ook dat deel dat met ons luistert via de kerktelefoon of later via de record. Laat uw aangezicht mogen gaan over dwalende schapen. Wil de verlorenen opzoeken en wil toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Heere, ga door met uw werk in ons midden. Wil dat ook doen lichamelijk en in alle nooddruft die er ook in het midden van de gemeente is heerlijk voorzien. U kent onze zieken. Wij bidden u, zie naar ze om. Zegen onze zuster Duist, die zo bijzonder wordt geconfronteerd met de afbraak van het aardse leven. Heere, wat is er dan veel te verwerken? Kon het zijn, wilt u geven dat er nog wat herstel mag komen? Maar laat ze vooral mogen ondervinden dat u naar haar omziet. Dat uw genade genoeg is, ook op deze lijdensweg. Wij denken aan zuster de Gooier. We vragen u om genezing. We vragen u ook om genade om te verwerken wat er gebeurd is. Zegen haar met haar man in al hun omstandigheden naar lichaam en ziel. Wilt u aan zuster van Twillet gedenken? En in die weg van ziekenhuisopname kon het zijn geven dat de verlichting mag komen van de kwaal die ze heeft. Wilt u met broeder van de groep meegaan als hij morgen voor een operatie moet? U weet wat dat betekent en hoe een mens daar tegenop kan zien. Omdat er toch zoveel gedachten door het hoofd spelen. Geef hem de rust die alleen bij u te vinden is. En die doet weten dat u een God bent die naar lichaam en ziel verzorgt en verlost. Zoals we ook vanavond uit de catechismus horen. Wij bidden u, Heere, wilt u met Gerry Ruysendaal meegaan als ze opnieuw voor een knieoperatie naar het ziekenhuis moet. Heere, het is een hele weg voor haar, maar kon het zijn, wilt u de doktoren van wijsheid en van middelen voorzien, opdat ze toch genezen mag en opdat deze hinderlijke kwaal van haar wordt weggenomen. Wilt u aan zuster Pruis denken? Geven dat de oogoperatie kon het zijn dat resultaat mag hebben dat onze zuster weer wat beter kan kijken. En laat ze het ook in dat opzicht van u verwachten. Zodat het oog van het geloof is gericht op u en niet wordt verduisterd. Geef uw zegen, Heere, aan zuster Huigen, Korlaar. Wat is het een wonder dat ze na zo lange tijd in Zilverschoon toch nog weer een plaats in ons midden mag ontvangen. Laat ze het ook zo mogen ondervinden. En laat ze met de gemeente weer wat meer kunnen meeleven. En spreek tot haar hart door de woorden van het eeuwige leven. Wij danken er u hartelijk voor, Heere, dat u ouder vreugde wilde geven opnieuw in het gezin van broeder en zuster de Graaf. U maakte alles wel en daarvoor zij uw naam geprezen. Geef dat dit kind in de lijn van de geslachten u mag leren vrezen. Dat in dat opzicht ook namen niet alleen maar herinneringen oproepen, maar als het ware een teken mogen zijn van uw trouw, van geslacht tot geslacht. Zegen de ouders in de opvoeding en richt de moeder genadig weer op. Wij bevelen zo heel de gemeente bij u aan. U weet wel wat er nodig is, Heere. Denk aan heel het kerkelijke leven, zegen onze theologische universiteit. In het bijzonder ook als in de komende week een heel aantal jonge mannen zich aan het admissie-examen zal onderwerpen. Wilt u wijsheid geven aan het curatorium in die verschrikkelijk moeilijke taak. En zegen de broeders, Heren, opdat we kon het zijn verblijd worden door het geschenk van jonge mannen. Die versierd zijn met de vrezen van uw naam. En met gaven voor het ambt en die door u geroepen en aan de kerken geschonken worden. Ontferm u over heel uw kerk in deze wereld. Laat het koninkrijk van de Heere Jezus Christus mogen komen. En wil alle aardse koningen doen buigen aan zijn voeten. Heere, onze ogen zijn op u. We moeten u eerlijk belijden dat geen van al die dingen die we van u vragen van onze kant verdiend is of dat we er rechten op kunnen laten gelden. Maar we bidden u, juist vanavond ook, zie ons aan in hem, die de last van uw toorn droeg, die verlost van de verdoemenis, en die als een biddende hoge priester aan uw rechterhand, zijn bloed ook vanavond opheft, opdat onze been met opgeheven handen zal klimmen voor uw aangezicht, als reukwerk, door zijn bloed gereinigd en geheiligd, voor u toegericht, uit genade. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 85, de versen 1 en 3. 85, het eerste en het derde vers. In aansluiting aan de prediking zingen wij op Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. 68, het tiende vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, bij de behandeling van het werk van de Heere Jezus Christus in zijn vernedering, zoals we daar samen over nadenken aan de hand van onze onvolprezen catechismus, zijn we vanavond toegekomen aan de tweede trap van zijn vernedering, het lijden. U weet dat wel, je leert dat op de catechisatie. Het werk van de Heere Jezus wordt onderscheiden in het werk in de vernedering en het werk van de verhoging. En dat werk dat wordt dan nog weer onderscheiden in trappen en we gaan steeds dieper naar beneden. Na de ontvangenis en geboorte dalen we af naar het lijden. En zo gaat het verder totdat we tenslotte terechtkomen bij de nederdaling ter helle, waarna de trappen weer omhoog lopen. Tot op dat ogenblik waarop we nog mogen wachten, de wederkomst van de Heere Jezus. En heel duidelijk blijkt het schriftuurlijke karakter van ons belijdenisgeschrift daaruit, dat het bij de behandeling van het werk van de Heere Jezus juist aan dat lijden de meeste aandacht besteedt. Dat is in overeenstemming met wat u vindt in de evangeliën, waar immers niet elk evangelie ons spreekt over de ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus. Ook niet elk evangelie spreekt van de hemelvaart. Soms maar heel kort over de opstanding, terwijl alle vier de evangelieën heel uitgebreid spreken over het lijden van Christus. Hier valt de volle nadruk op. Hier gaat het hart van het evangelie op als de lijdende borg en zaligmaker van zondaren aan de gemeente voor ogen wordt geschilderd. Hier hebt u de centrale boodschap in de prediking van de apostelen en in de brieven die ze hebben geschreven aan de nieuwtestamentische gemeenten, waarin u telkens weer kunt horen dat ze besloten hebben niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de boodschap van het Nieuwe Testament. Dat is de prediking in de nieuwtestamentische gemeente. Roemen in het kruis van de Heere Jezus Christus. Getuigen van de kracht van zijn bloed, dat onder de prediking mag druppen op schuldverslagen harten. Als er iemand in de kerk zit die zich met minder tevreden wil stellen, dan laat hij daarmee alleen maar merken dat hij zichzelf niet kent en dat hij God niet kent. En als er iemand in de kerk zit die vindt dat het niet genoeg is en dat hij meer nodig heeft, dan laat hij daarmee merken dat hij nog altijd geen verstand heeft van de waarde van het bloed van de Heere Jezus Christus, die zo oneindig groot is, dat de eeuwigheid ervoor nodig zal zijn om de lofzang uit te zingen. Gij, o Lam Gods, hebt ons Gode gekocht met uw bloed. En iets van die oneindige waarde van het bloed en het werk van de Heere Jezus Christus, die blijkt wel als vanavond in de prediking aandacht wordt gevraagd voor slechts één woord die geleden heeft. Dat is dus de boodschap van vanavond, gemeente. Christus heeft geleden. En we letten achterin volgens op de inhoud van dat lijden, de verlossing door dat lijden en de vrucht van dat lijden. Christus heeft geleden. De inhoud van dat lijden, de verlossing door dat lijden en de vrucht van dat lijden. Vanavond dus een preek over maar één woord, gemeente. Maar voordat misschien een van de jongens en meisjes denkt, nou ja, dan kunnen we met 5 minuten klaar zijn, dan zeg ik er meteen maar bij. En de ouderen die begrijpen dat natuurlijk wat beter dan een kind dat nog aan de poort van het leven staat en dat het leven nog niet zo erg kent. Het is me dan het woordje ook wel. Lijden. Dat is een woord waar een wereld in zit. Maar gaat dat nou alleen maar eens na, gemeente, als we zo op een rijtje zouden zetten wat wij allemaal hier in de kerk in eerste instantie zouden denken wanneer we dat woordje lijden horen. Wat denkt u dan aan? Dan zit er hier iemand in de kerk die denkt aan de kwaal die hij met zich meedraagt. Dan zit er een ander die denkt aan het leed dat op zijn schouder drukt. En een derde aan de lijdensweg die al zo lang moet gaan. Misschien dat er dan mensen hier in de kerk zitten die weer voor ogen hebben het lijden van vader en moeder op hun ziekbed, wat tenslotte hun sterfbed werd en waarvan ze wel eens hebben gezegd, Heere, moet het nou zo en komt er nooit een einde aan? Of het lijden van de vrouw die al zo jong weduwe werd met haar kleine kinderen. En van de weduwnaar die nog zoveel eenzamer vaak zich voelt dan een weduwe. Het lijden van ouders die hun kind verloren, van ouders die een gehandicapt, zwaar gehandicapt kind ontving. Je zou kunnen denken, gemeente, aan het lijden van een vader en moeder die er elke zondag maar weer verdriet over hebben dat hun kind niet meer met hen onder de prediking van het evangelie komt. Je zou kunnen denken aan het lijden dat veroorzaakt wordt door gebroken huwelijks- en gezinsverhouding. En als u het buiten de persoonlijke sfeer wilt zoeken, dan kan je denken aan het lijden dat het volk Israël door de eeuwen heen altijd maar weer heeft moeten ondergaan. En het lijden van de martelaren die de naam van de Heere Jezus Christus niet wilden verloochenen. En het lijden dat geleden wordt in gevangenissen en concentratiekampen, waar mensen op een beestachtige manier met andere mensen omspringen. Maar dat zijn allemaal dingen, gemeente, waarin het gaat over ons lijden. En daar is inderdaad veel over te zeggen. Er zitten er hier in de kerk die dat wel eens tegen me gezegd hebben. Dominee, ik kan er wel een boek over schrijven. En als ze dat boek zouden schrijven, dan zie je de bladzijden verkreukeld worden door de tranen die er allemaal op zijn gevallen. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente, wanneer het over lijden gaat, dan zijn dat toch vaak de dingen waar wij het allereerst aan denken, ons lijden. Het gaat ons zo vaak net als de vrouw van Pilatus, die op de morgen van de Goede Vrijdag die boodschap stuurt naar haar man, die met de lijdende Heer Jezus Christus wordt geconfronteerd, en dan zegt mevrouw Pilatus, niet laat die man niet zo lijden, maar dan zegt ze, ik heb heden veel geleden. En dan zegt ze er nou achteraan ook omzijdend weer. En ook dat is een typisch menselijke trek, want dan geven we van dat lijden God nog wel eens een keer de schuld. En dan zeggen we, met al dat lijden is die God nou liefde die dat goed vindt. En waarom doet God dat nou? En zoveel vinden hun hart verklaard in wat Maarten het Hart, die beruchte romanschrijver, eens een keer heeft geschreven over die verschrikkelijke God van zondag 10, die God die de mensen kanker geeft. Maar als de catechismus vanavond de vraag stelt, wat verstaat gij door het woordje geleden? Dan luidt het antwoord niet dat ik. Maar dan luidt het antwoord dat hij, dat is Jezus. En de bedoeling is niet, gemeente, dat ik vanavond kleinerend wil doen over het lijden dat wij mensen vaak moeten ondergaan, want ik zie uw gezichten en we weten langzamerhand genoeg van elkaar om daar inderdaad een heel verhaal aan vast te kunnen koppelen. En ik kom op dat lijden van ons mensen ook nog wel terug aan het einde van de preek. Maar ons kerkelijk leerboek wil op grond van de schriften zeggen, gemeente, als je nadenkt over het lijden, dan moet je beginnen bij het lijden van de Heere Jezus Christus. Wil je het lijden van de mensen in het rechte licht gaan zien? En dat is niet omdat het lijden van de Heere Jezus Christus zoveel erger is geweest dan het lijden dat mensen hebben moeten ondergaan. Want wat dat betreft, er zijn in de loop van de wereldgeschiedenis heel wat mensen geweest die erger hebben moeten lijden dan de Heere Jezus, menselijk gesproken. Als je de verhalen leest in de martelarenboek, als je de verhalen leest van de kerk onder het kruis, van de hugenoten en van de tijd van de kerkhervorming en van de 80-jarige oorlog, als je de verhalen leest uit de Tweede Wereldoorlog en je ziet wat mensen elkaar hebben aangedaan, dan zeg je beestachtig. Ik zou het niet graag allemaal hier op de preekstoel noemen, want er zijn de mensen in de kerk die vanavond niet kunnen slapen. Maar het lijden van de Heere Jezus Christus, gemeente, dat is een uniek lijden geweest. Dat moet je goed onthouden, jonge mensen, want anders dan snap je die dingen niet. Een uniek lijden in die zin dat het anders is geweest van karakter dan het lijden van ons mens. Want de Heere Jezus, zo zegt de catechismus vanavond, die leed onder de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Terwijl er martelaren zijn geweest die op de brandstapel geroosterd werden door de vlammen die om hen heen sloeg. Maar die ondertussen op die brandstapel hebben gezongen van de goedheid van de Heere. Was het lijden van de Heere Jezus een lijden in God verlatenheid. En terwijl er mensen zijn geweest die uit de concentratiekampen zijn gekomen en die boeken hebben geschreven waarin ze vertelden dat de hemel boven hun hoofd soms open ging. De hemel van Dachau, zo zegt een boektitel. Kan de Heere Jezus ons alleen maar vertellen van de hel van Golgotha. En dat lijden van de Heere Jezus, dat omvat dan ook nog eens een keer gemeente zijn hele leven. Onze zonde maakt hem het voorwerp van Gods toren reeds van het uur van zijn ontvangenis aan. En dat lijden van de Heere Jezus, dat omvat dan ook nog eens een keer zijn lichaam en zijn ziel. Want in alles en onder alles heeft de Heere Jezus Christus in die tijd dat hij op aarde was, Gods toorn gedragen. Het is volkomen waar en de catechismus herinnert er ook aan. Het dieptepunt van dat alles dat is geweest in Gethsemane. Toen hem de beker van de toorn van God aan de mond werd gezet. En hij die moest drinken en hij bloed ging zweten van angst. Omdat het toen zo van afkwam. En dat dieptepunt dat is geweest toen hij hing aan Golgotha's kruis en toen de Vader zijn aangezicht voor hem verborgen hield. En de hitte van Gods toorn om hem heen laaide als een uitslaande brand met verzengende vlammen. Maar ook daarvoor is het. In Bethlehem toen hij in de kribbe lag. In Nazareth toen hij als een kind opgroeide. In Capernaum waar hij optrad en in Jeruzalem waar hij wonderen verrichtte. Door het toedoen van zijn ouders en van de discipelen. Van het Sanhedrin en van de Fariseeën en de Romeinen. In dat alles heeft de Heere Jezus Christus gevoeld. De prikkel van Gods toorn. En als u zegt, dominee, maar wat is dan die toorn van God? Dan zeg ik, dat is nou precies wat we gelezen hebben in Jesaja 53. Vanwege die toorn van God is het dat de Heere Jezus Christus geen gedaante nog heerlijkheid had. Dat hij veracht was en de onwaardigste onder de mens. Man van smarten bezocht met krankheid. Vanwege die toorn van God was het dat hij die striemen moest ondergaan. Dat hij die straf moest dragen. Dat hij die dood moest sterven. Dat hij verbrijzeld werd. Dat hij veracht werd. In dat alles en achter dat alles en onder dat alles. Daar zat Gods toorn. Hij was van God geplaagd. En die toorn van God, die was er nou voor hem gemeente. Gods enige geboren zoon, Gods veelgeliefde kind Jezus. Zijn zoon zoals hij genoemd wordt ergens in het Oude Testament. Zijn troetelkind dat van eeuwigheid speelde voor het aangezicht van de Vader. Terwijl de Vader zijn vreugde vond in de Zoon. En de Zoon zich verlustigde in het aangezicht van de Vader. Wees nou eerlijk gemeente, dat klopt toch niet. Gods toorn over Gods Zoon. Er is toch niemand hier in de kerk die zou durven beweren dat de Heere Jezus Christus die toorn van God verdiend heeft. Bij de Heere Jezus hoort toch de liefde van God. Daar hoort toch niet de toorn van God. Gods toorn, gemeente, wees nou eerlijk. Die hoort bij ons. Immers, wij zijn kinderen des toorns. Zo lees je dat in de Heilige Schrift. Zo lees je dat in de doopsformulier en toen vanmiddag een kind gedoopt werd, toen hebben we dat ook weer samen gehoord van dan dat kleine mensje, dat wij een onschuldig lief kind noemen, kind des toorns. Ja, zeiden de jonge vader en moeder, ja, zo is het. En in de Bijbel is dat die uitdrukking kind van een typisch Hebreeuwse uitdrukking, die wil zeggen je hoort erbij. De kinderen van Israël, dat zijn de mensen die bij Israël horen. En de kinderen van de dood, dat zijn de mensen die bij de dood horen. En een kind des lichts, dat is iemand die bij het licht hoort. Wel nu gemeente, bij onze dood hebben onze ouders verklaard dat al die verschrikkelijke woorden van Jesaja 53, die we samen zojuist hebben gelezen, dat die horen bij ons.
bij ons als ouders, bij ons als kinderen. En als je een stapje verder gaat en je slaat het avondmaalsformulier op, dan komt u weer precies datzelfde tegen, gemeente. Als daar staat dat de toorn van God, die hij van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons heeft gedragen, dat de toorn was onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Dat wil dus zeggen, gemeente, die beker die de Heer Jezus in Gethsemane ter hand wordt gesteld, en die maakt dat hij bloed zweet van angst, die hoort in mijn hand en in de uwe. Die doornenkroon die hem op zijn hoofd wordt gedrukt en die het bloed uit zijn slapen perst, die hoort bij ons. Dat verschrikkelijke kruis waar hij aan wordt vastgespijkerd, dat is onze plaats. En ik vraag me vast, gemeente, omdat dat er toch om gaat, of wij dat ook doorhebben. Of dat wij nog altijd horen bij die mensen van wie McShane het in zijn bekende Zwanes aan heeft gezongen: ik weende om de pijn van de lijdende Heer, en daar stond ik er soms bij en dan zeg ik: ach, het is toch wat dat die lieve Heer Jezus zo moet lijden. Maar ik dacht er niet aan hoe ik zelf, door mijn schuld, zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. En om dan nog weer een stap verder te gaan, gemeente, dan zegt Paulus in de eerste brief aan de Thessalonicenzen dat die toorn van God op ons toekomt. En dat die toorn van God buiten de Heere Jezus Christus om ten eenenmale onafwendbaar is. Net zoals een lawine onafwendbaar is voor de skiers die op de berghelling dat ineens op zich af zien komen en je kunt nergens meer naartoe. Net als de mensen in de dalen van de rivieren van Bangladesh die vloedgolven over zich heen zien komen en ze kunnen nergens meer schuiling vinden. En als je dat dan gaat ontdekken, gemeente, en daar gaat het toch echt wel om, hoor, in de kerk, dat je daarachter komt. Dan leer je het zeggen met Mozes, die toch de man Gods is. Wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Want dan versta je dat Gods toorn zijn antwoord is op onze zonde. En je komt erachter dat niemand vrij uitgaat, omdat die toornende God onze ongerechtigheden voor zich stelt en onze heimelijke zonde zet in het licht van zijn aangezicht. Moet je eens indenken, gemeente, dat de Heer je leven zo bloot legt, dat hij dat wat de mensen niet weten, dat wat er diep in je hart allemaal omgaat en waarvan je voor geen goud zou willen dat het op je voorhoofd geschreven stond, zodat ze het in de kerk konden lezen, dat God dat voor de dag haalt. En dat de Heere God dan moet concluderen dat er niemand is die rechtvaardig is, omdat ze allemaal zijn afgeweken. Hebben wij dat geleerd, gemeente? Want kijk, je kan natuurlijk wel zeggen, dat is een zware prediking, en je kan natuurlijk wel zeggen, dat zijn dingen die weten we wel en die hoeven we niet altijd meer te horen, maar vanavond weet de catechismus ons, gemeente, als je wilt verstaan wie de Heer Jezus Christus is, en als je wilt verstaan de rijkdom van het werk van de Heer Jezus, en als je wilt roemen in het kruis van de Heer Jezus, en als je de jubelzang van bevrijding over de Heer Jezus wilt aanheffen, dan zou je hier achter moeten komen, gemeente. Hebt u dat verstaan? Mijn zonde maakt mij het voorwerp van Gods toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Weet u van die schrik des Heren, gemeente? Zoals Mozes ervan wist, die man Gods, die toch zo in de dienst van de Heren heeft gestaan, maar die daarover schrijft aan het einde van zijn leven. Want nu die toorn, gemeente, die zakt nooit vanzelf. Kijk, dat kan je onder mensen nog wel eens een keer hebben. Dan kan je zeggen, hij is zo verschrikkelijk kwaad op me. Ik kan hem beter vanavond maar niet meer onder de ogen komen. Dan heb je wel jonge mensen die zeggen, als ik nou vanavond thuis kom, dan hoop ik dat mijn vader en moeder al slapen, want anders dan zwaait hem wat. En morgen dan is er weer een nieuwe dag en dan zijn we weer een eentje verder. Dan is wel een eentje gezakt. Maar zo gaat het bij God niet, gemeente. Met eerbied gesproken, Gods toorn die zakt niet. Gods toorn die moet gestild worden. Gods toorn die moet gedragen worden. Want die toorn van God, en dan denk ik weer aan dat machtige avondmaalsformulier, dat zo boordevol van evangelie is. Dat zegt, die toorn van God, die was zo groot, dat die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. En daar heb je dan meteen het evangelie, gemeente, tegenover die zwarte achtergrond van onze zonde en schuld. Want dat is immers de boodschap van vanavond, dat de Heere nou die toorn tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht op zijn zoon Jezus Christus heeft doen aankomen. Ja, dat dat Gods welbehagen is geweest, waarvan de engelen in de kerstnacht hebben gezongen, waarvan we gelezen hebben in Jesaja 53, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft die stroom van ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dat behaagde de Heere. Moet me nou niet vragen vanavond, gemeente, om dat nader uit te leggen, want dan zeg ik, daar staat mijn verstand bij stil en daar kan ik geen woord meer voor vinden. Maar als je dat nou vanavond alleen al zou onthouden, gemeente, dan heb je er zo genoeg aan dat er niemand meer is die er nog over praktiseert om vanavond de knop van de televisie aan te zetten en naar Nederland, Duitsland te gaan kijken. Dag, gemeente, als je zingt, Heere zijn God in de hoog, in de mensen een welbehagen, dat eraan vast zit. Dat God aan al met eerbied gesproken, en dat kan ik niet begrijpen, gemeente. Mag van de week een van mijn kinderen weer trouwen als God het leven spaart. En dan zeg je, wat zijn dat een voorrecht en wat zijn dat een geschenken als de Heere je dat geeft. Maar dat je als vader de behagen in kunt hebben om je zoon te verbrijzelen. Snapt u dat? Als je er iets van gaat aanvoelen, gemeente, dan zijn nooit meer vragen, is God wel lief? Dan zeg je, Heere God. Dat kan ik niet zeggen, gemeente. Die Heere, lawine van zonde en schuld. En hij zou over mijn hoofd moeten komen. En de Vader die stuurt hem naar de hof en naar het hof van zijn zoon toe. En dat niet alleen maar toen heeft hij ook nog eens een keer gezegd, gemeente. Toen heeft hij gezegd, Vader, dat is goed. Dat is goed. Toen heeft hij gezegd, Vader, ik heb er lust in om uw welbehagen te doen. Mijn liefde en ijver brandt. En toen heeft hij in volle vrijwilligheid zijn hoofd gebogen. En toen heeft hij in volle vrijwilligheid gezucht en gesmeekt en gebloed en geschreeuwd. Gods toorn tegen hem. Wie zal nou ooit kunnen zeggen, gemeente, wat dat is? De mens kan iets verstaan van wat het zeggen wil, dat God toorn tegen zijn zoon. En de mens kan iets verstaan wat dat zeggen wil, dat God zijn aangezicht voor je verbergt. En de mens kan iets verstaan van Gods straffende gerechtigheid vanwege onze zonde en schuld. Iets bij lange na niet ten volle de eeuwige toorn van God verstaan, waaronder de verlorenen in de hel zuchten. En die verlorenen in de hel die zuchten alleen nog maar onder de toorn van God over hun eigen zonde. Maar de Heere Jezus Christus, die heeft de volle last van de eeuwige toorn tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Dat hele pakket. Lieve mensen, dan zeg ik vanavond, ik kan er alleen maar vanuit de verte naar staan kijken. En ik kan alleen maar vanuit de verte iets vermoeden van het dodelijke en van het helse en van het verschrikkelijke. En ik kan er alleen maar vanuit de verste verte iets van vermoeden wat dat betekend heeft toen hij dat zei in Gethsemane. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En toen hij dat riep op Golgotha, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die duisternis van Gods afwezigheid en van de aanwezigheid van de duivel. Wij zeggen wel eens een keer wanneer we geconfronteerd worden met het lijden van deze tegenwoordige tijd. Wat heeft de zonde toch wat teweeg gebracht? Gemeente, je snapt er pas wat van als je geconfronteerd wordt met de lijdende knecht des Heren. Want dan kun je zeggen wat heeft de zonde wat teweeg gebracht. Dat de lieve zoon van God, dat lieve kind Jezus, een troetelkind, onder zijn toorn heeft gebogen. Maar begrijpt u nou ook, gemeente, de klem van de Heilige Schrift als die ons dringt om die toorn van God te ontvluchten? Dat die psalmdichter dat zegt, mensen, kus toch de zoon op dat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. En dat die ander het uitroept, vliet de toekomende toorn. En dat die apostel zegt, wetende de schrik des Heren, bewegen we de mensen tot het geloof, alsof God er ons bade, laat u met God verzoenen, want vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God. Onze God is een verterend vuur. En als iemand zegt, is dat dan inderdaad zo erg? Dan zeggen de schriften, kijk maar naar de Heer Jezus. Je zegt, o liefde, die om zondaars te bevrijden van die toorn, zo zwaar wou lijden. En waartoe dient nou dat lijden? De catechisme zegt opdat hij ons met zijn lijden als het enige zoenoffer van de eeuwige verdoemenis verlost. En daarin blijkt er zo duidelijk, gemeente, dat ons catechetisch leerboek niet zegt, je moet jonge mensen niet aankomen met dood en verdoemenis en hel en ondergang, maar dat het leerboek dan bestemd is voor jonge mensen, maar heel gewoon de dingen bij de naam doen. En ik denk dat onze jonge mensen daar blij mee zijn. Want je koopt toch niks voor allerlei vaagheden en voor allerlei verhalen, maar geen touw aan kunt vastknopen. Je koopt alleen maar voor dingen die bij de naam worden genoemd, dat je tenminste weet waar je aan toe bent. Wel nu zegt de catechismus, daar gaat het om in dat lijden van Christus, dat je van de eeuwige verdoemenis wordt verlost. En dat is natuurlijk een zwaar woord, gemeente, dat is een huiveringwekkend woord. De eeuwige verdoemenis, dat is immers het vonnis van de eeuwige dood. En dat wil zeggen dat je voor God komt te staan en dat God dan tegen je zegt, ga weg van mij. En dat je buiten wordt geworpen en dat de deur voor eeuwig dicht gaat en dat je nooit meer een sprankje licht ziet. En dat je nooit meer een sprankje hoop ontvangt en dat je altijd in de eeuwige wanhoop zult omzwerven. De eeuwige verdoemenis, dat is de hel, dat is de ondergang, dat is die plaats die de Heere Jezus Christus met gruwelijke beelden schildert. Juist Hij, de lieve Zoon van God, spreekt er in de Bijbel het meeste over. Die plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust. Die plaats waar het geween is en het tanden gekletst, waar God afwezig is. Waar een mens eeuwig wil sterven zonder dat hij ooit kan sterven. En dat is erg. Verdoemenis. Kent u dat woord, gemeente? Misbruikt u dat woord nooit? Dan bedoel ik niet over dat vloeken dat we in Nederland ons langzamerhand zo hebben aangewend dat je er bijna vertrouwd mee zou raken. En dat heel gewoon is ook via de moderne media dat je elke keer weer dat woord verdoemenis in een vloek hoort. Want dan zeg ik, och, er zijn er een heleboel die weten niet wat ze zeggen. Er zitten er onder ons misschien ook die dat woord misbruiken door er zomaar over te spreken. Mensen die er eigenlijk een beetje van kunnen smullen. Mensen die zeggen, dominee, dat moet je nou maar eens goed zeggen in de preek. Want als dat woord verdoemenis er niet aan te pas komt, dan is er in de preek iets niet goed. Zeg ze dan maar eens goed. Mensen die als je ze spreekt zegt, ja maar als ik nou kom te sterven, dan ben ik voor eeuwig verloren. En je moet de mensen maar goed waarschuwen hoor. Ik heb wel eens tegen zo iemand gezegd, heb je daar nou wel eens een keer een nacht van wakker gelegen? Dat je voor eeuwig verloren zou zijn als je nou komt te sterven. Want tenslotte, daar kom ik ook nog mensen tegen, gemeenten die wat dat betreft zwaar praten en die dit alleen maar doen om licht te kunnen leven. Die zeggen, kijk eens, ik ben nog voor eeuwig verloren, dus ik kan rustig straks om 9 uur de knop omdraaien van de televisie, want ik ben toch verloren. God het niet verandert in mijn leven, dan ben ik toch verloren. Ik zeg u eerlijk, gemeente, u gelooft er niks van. Want je ligt misschien van alles en nog wat wakker. Maar als je zulke dingen zegt en je ligt er niet constant van wakker, dan meen je er niks van, gemeente. Want iemand die daarachter komt, en die zijn er inderdaad, die dat zo inleven, al gaat het niet bij iedereen precies hetzelfde hoor. Maar iemand die daar werkelijk achter komt, omdat hij dat van Gods wegen leert, die beeft ervoor. En die kermt het uit met Mozes in de 90ste psalm, wij vergaan door uw toorn. En dan weet je, dan kan dat zomaar ineens van het ene moment op het andere, dat je dan voor die toornende rechter komt te staan en dat die rechter zal zeggen, ik heb je nooit gekend. En dat betekent dat het voor eeuwig verloren is in je leven. Maar lieve mensen, pas er nou alsjeblieft voor op om daar oppervlakkig over te praten. Net zo goed als dat je er natuurlijk voor op moet passen om daar oppervlakkig over te praten. In die zin dat je zegt, die verdoemer is daar weer geen last meer van. Want Christus heeft voor ons voldaan. Dus kunnen we rustig voetbal kijken gaan op zondagavond. Want dat is het natuurlijk ook niet. Dan is het ook een bewijs dat je er nog nooit wat van begrepen hebt, gemeente. Maar u moet zich wel realiseren dat in de eeuwigheid al die dingen naar je terugkomen. En spreken we er wel goed over, gemeente? Want wij zeggen wel eens een keer zo, ook wel eens een keer tegen de kinderen. Denk erom, als je dit doet of als je dat niet doet, dan ga je naar de hel. En dan denken we, nou, we hebben het weer goed gezegd hoor. Maar u hebt het helemaal niet goed gezegd. En u hebt het helemaal niet schriftuurlijk gezegd. Want dat is niet Bijbels, gemeente. Het is veel erger, het is geen kwestie van als je dit doet of als je dat laat, dan ga je naar de hel. Maar de kwestie is deze, en dat hebben mijn vader en moeder al beleden toen ik gedoopt werd. Dat ik aan de eeuwige verdoemenis ben onderworpen. Ik ga niet naar de verdoemenis, maar ik lig in de verdoemenis. Als er in mijn leven niet wat verandert, gemeente. Als ik niet van dood word levend gemaakt. Dan ga ik niet naar de hel vanwege dit of dat, maar dan lig ik in de hel en dan blijf ik erin. En dat is een benauwende werkelijkheid. En ik hoop dat ik er vanavond zo over kan spreken, gemeente, dat u dat aanvoelt. Niet om bang gemaakt te worden, niet om gedreigd te worden, niet om een harde boodschap te ontvangen. Maar omdat ik het mijn grootste vijand niet gun dat hij zo naar de verdoemenis gaat, gemeente. Het is de benauwende werkelijkheid van ons leven dat wij geboren worden als doemwaardigen. En dat betekent heel eenvoudig dit, gemeente. Als je leeft zonder Christus, dan sterf je zonder Christus. En dan is het voor eeuwig mis. Want dan kan je zeggen, ik heb dit niet gedaan, ik heb dat niet gedaan, en ik heb nog nooit op zondag naar voetballen gekeken, en ik heb nog nooit zus, en ik heb nog nooit zo. Maar dan zul je ontdekken dat er niks van ons is dat in rekening wordt gebracht, gemeente. En dat het ons allemaal niet baat, en dat we inderdaad moeten leren, Jezus, niet mijn eigen kracht, en niet het werk door mij volbracht, en niet het offer dat ik breng, en niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Er is maar één weg, gemeente, om van die eeuwige verdoemenis verlost te worden. En dat is zo exclusief, dat het christendom daarom in deze wereld nooit geaccepteerd wordt. Die ene weg om van de verdoemenis verlost te worden, die leest u in Johannes 3. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat die wereld door hem verdoemd zou worden. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Maar de toorn van God blijft op hem. Want zegt de catechismus, zijn lijden, dat is het enige zoenoffer, waardoor ik van de eeuwige verdoemenis verlost word. Zijn bloed, dat mijn hoop wekt en dat mijn schuld voor God bedekt. Er is verlossing alleen maar door dat lam dat de zonde der wereld wegneemt. Ik kan alleen maar worden vrijgekocht in het oordeel. Door dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonde. Er was geen andere weg en er is geen andere weg. En er zal nooit een andere weg zijn, gemeente. Want dat lijden van de Heere Jezus, dat is verzoenend. Dat bedekt de schuld van een zondaar voor God. En dat verlost de mens van het verdriet. verderf. En dat doet die mens voor God staan. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. Hij bedekt het. Hij draagt de zonde weg. Zoals in het Oude Testament een zondebok de woestijn in ging beladen met de zonde van zijn volk. Zo ver weg dat je het niet meer kunt zien. Zo ver als het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Er is geen verdoemenis meer. Dat is een boodschap die vanavond voluit mag klinken hier in de kerkgemeente. Maar, en dat is de boodschap die ik u moet verkondigen. Want anders dan stuur ik u met een ingebeelde hemel naar de hel. En dan bedrieg ik u voor de eeuwigheid. En dan komt dat voor mijn rekening, maar dan wordt u niet meer verlost. Maar er is alleen geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want als u nog buiten de Heere Jezus Christus bent, gemeente, dan bent u een kind des toorts. En dan kun je goed en vroom leven. En dan kun je al de wetten en de geboden van de Heere proberen te houden. En dan kan iemand zijn die de naaste lief heeft en die zich inzet voor de samenleving. Maar als je niet schuilt achter het bloed van de Heere Jezus, dan zie je de toorn van God op je toekomen. Want dat is van twee in één. Hij draagt ze. En dan draagt hij ze weg voor eeuwig. Of je draagt ze zelf. En dan kom je er tot in alle eeuwigheid niet meer klaar, gemeente. En hoe ontzettend dat is, dat zegt Openbaring 6, dat ons spreekt van dat oordeel en dat ons laat zien de mensen die roepen bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hen die op de troon zitten van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. Dat is het verschrikkelijke, gemeente, voor wie onder de prediking niet verlost wordt. De toorn van het lam. Want dan zou het zo zijn, mijn broeder en zuster, dat je gewenst had dat je vanavond in het stadion daar in Milaan zou zitten, of weet ik waar het allemaal is, in plaats van hier in de kerk. Want als je van onder de prediking van het evangelie van de Heere Jezus verloren gaat, dan krijg je maar niet alleen te maken met het recht van God, maar dan krijg je ook te maken met de versmade liefde van God, de toorn van het lam. Dat is de dubbele toorn van de Heere Jezus Christus. Die zegt, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Gaat weg van mij. Maar zou dat dan inderdaad voor mij kunnen, zegt iemand, dat ik verlost word van de eeuwige verdoemenis. Vanavond wordt er niemand buiten gesloten, gemeente. Want je kan al wel denken dat het een zware preek is vanavond, maar er zit zo geweldig veel ruimte. De catechismus zegt immers voor de zonde van het ganse menselijke geslacht. En dat betekent niet dat we de algemene verzoening gaan leren, gemeente. Want de algemene verzoening die zegt, Christus is voor u gestorven, maar dat is geen echte verlossingsboodschap. Maar dat is een boodschap die alleen maar de mogelijkheid van de verlossing aanwijst. En verder hangt het van jezelf en van je eigen vrije wil af. Maar als wij beleiden dat Christus gestorven is voor de zonde van het ganse menselijke geslacht, dan beleiden we daarmee, gemeente, de volkomen genoegzaamheid van het offer van de Heere Jezus Christus om te betalen voor de zonde van dat menselijke geslacht. Er is voldoende verlossing, er is voldoende zaligheid, er is voldoende leven in het bloed van het lam. Bij de Heere Jezus Christus heeft nog nooit een zondaar aangeklopt om genade, die te horen kreeg dat er niks meer was, dat het uitverkocht was. Want ik mag vanavond iedereen nodigen, gemeente. Dat blijkt wel uit de teksten die onder dit antwoord van de catechismus worden genoemd. En de mensen die dat niet doen en die de beloften alleen maar aan de uitverkorenen vermaken, dat zijn net zo goed mensen die tekort doen aan de schriften als de moderne schriftcritici. En die hebben te maken met de oordelen Gods die in openbaring over ze worden uitgeroepen. Want de teksten nu zegt het. Indien iemand gezondigd heeft, wie dan ook, waar dan ook en wanneer dan ook. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Zijn bloed reinigt van alle zonde. En al zo lief, dat is een andere tekst die eronder staat, heeft God de wereld gehad.
Dan moet je vandaag de uitverkoren wereld, gemeente, want dan ga je er wat inleggen wat er werkelijk niet in staat als volksbedrog. Zo lief heeft hij de wereld gehad. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in de doop heeft de Heere dat heel persoonlijk bevestigd aan kinderen des toorns, die aan de verdoemenis onderworpen zijn. Die belofte van de Zoon, dat hij door zijn bloed wil wassen van alle zonden. En die belofte van de Heilige Geest, dat hij dat in je leven wil uitwerken en toepassen. We zijn persoonlijk met ons gedoopte voorhoofd genodigd tot de leidende knecht des Heeren.
Ja, zegt iemand, maar mijn zonde, dominee, als je dat eens allemaal wist. Want je zei dat straks niet op je voorhoofd, maar... Als je dat eens allemaal wist. Ik mag vanavond zeggen, gemeente, er is geen zonde te groot bij deze lijdende knecht des Heren. Want al waren uw zonden rood als scharlaken. Ze zullen worden wit als wol, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden wit als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Echte en rechte overtuiging van zonde en schuld. Hoeft een mens nooit bij de Heere Jezus weg te houden, gemeente. Integendeel, echte overtuiging van schuld is altijd weer een gave van de Heilige Geest die bedoeld is om iemand uit te drijven naar de Heere Jezus. En wie over zijn zonde spreekt en tot de Heere Jezus die vlucht en op dat offer van de Heere Jezus die pleit, die laat daarmee merken dat hij geen echt zicht op zijn zonde heeft en dat hij zijn echte schuld niet verstaat. Want u hoort het immers, laat u met God verzoenen. En u beleidt het immers dat u aan de verdoemenis onderworpen bent. Nou, lieve mensen, wat moet een mens dan anders dan tot de Heere Jezus vluchten? Als een rechteloze, jazeker. Als een verloren in jezelf, jazeker. Maar als je nou niks anders hebt, en als je nou niks anders kunt, gemeente, dan vlucht je toch tot hem. Of heb je toch nog wel wat? Zitten er vanavond toch nog mensen in de kerk die hun hoop heel stiekempies ontlenen aan iets dat er in henzelf is. Iets waarvan ze denken dat ze toch nog wat meer zijn dan een kind des toorns dat aan de verdoemenis is onderworpen. Dan moet je dat wat u denkt te hebben en waarvan u stiekem meent dat dat voor God toch nog kan bestaan, eens houden in het licht van deze boodschap, gemeente. Zou de Heere nou inderdaad zijn Zoon die lijdensweg hebben doen gaan, als hij die dwaasheden van ons in rekening zou willen brengen? Zouden wij aan het offer van de Heere Jezus Christus niet tekort doen, gemeente? Als we in onszelf nog wat menen te vinden? De boodschap klinkt vanavond, doen waardigen. Laat u met God verzoenen en het bloed van de Heere Jezus Christus wordt omhoog gehouden met het gebed en het hart van de dienaar, dat het mag druppen vanavond hier in de kerk op schuldverslagen harten, zodat ze vanavond leren beleiden als een verwondering van hun leven. Ik ben van schuld en zonde vrij. En dat lijden van de Heere Jezus, dat daar zo'n rijke vrucht, gemeente, genade, gerechtigheid en leven. Dat wil zeggen, daar gaat een streep om een zondige verleden. En daar gaat een deur open naar een machtige toekomst. Want hij brengt alles mee. En als ik daar tenslotte dan een paar lijnen in mag trekken, gemeente, dan zeg ik in de eerste plaats, er is inderdaad nog wel het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ik beloofde u immers dat ik erop terug zou komen. Maar weet u wat de rijkdom is van het deel hebben aan het lijden van Christus? Dat de prikkel van Gods toorn uit het lijden van Gods volk weg is. Nog wel lijden. Maar dan een lijden in die ervaring van de dichter van Psalm 23. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Lijden als iemand die genade heeft ervaren. En die het mag beleiden, die het ook gaat ondervinden. Dat die genade genoeg is in leven en in sterven. Dat is de genade. Dat door het lijden van de Heere Jezus Christus. Kracht is in het lijden en troost op de lijdensweg. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen leed. En hij leert ze het nou beleiden, nou is er niks meer. En dat kan heel wat zijn, ik zei dat straks al. Dan is er niks meer dat me ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods.
welke is in Christus Jezus onze Heer. En dan is er nog wel die rechterstoel, gemeente, waarvoor wij allen moeten verschijnen. Maar dan is de prikkel van het oordeel eruit door het lijden van de Heere Jezus. Zodat ik zonder verschrikken, zoals ze bij mijn doop al gebeden hebben, daarvoor die rechterstoel kan verschijnen. Omdat die geen zonde gekend toch gedaan heeft, zonde voor ons is gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Och, dan beef ik soms nog wel bij de gedachte dat ik daar zal staan voor die heilige, majesteitelijke God op zijn rechterstoel. En dat die God dan al de boeken gaat openen. Die boeken waarin beschreven is al wat ik gedaan en heb nagelaten, het zij goed, het zij kwaad. Al mijn zonde, zondige aard. Een eerlijk gemeente, dan denk ik nog wel eens, hoe moet dat dan? Als je nou zo ineens eens voor die God moet verschijnen, hoe moet het dan? Maar dan is daar dat zoenoffer van de lijdende Heere Jezus Christus. Waarbij die God die rechter is staat en met een dure eed gezworen heeft. Ik heb gezworen dat ik nooit meer op u toornen en u schelden zal. Van bergen zullen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, spreekt de Heere, uw ontfermer. Hij droeg de toorn, nou is ze weg. En ze mogen het zingen. Die deel hebben aan de vrucht van dat lijden van Christus. Nu ken ik de waarheid zo diep en gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan moet ik nog wel sterven, gemeente, zolang deze bedeling niet voorbij is. En ach, u weet dat wel, je hebt soms van die momenten dat je denkt, het is misschien niet eens zo heel ver meer af. De dood, dat blijft toch een vijand. Er zullen er niet zoveel hier in de kerk zijn die graag dood willen. We willen allemaal wel graag leven. Maar het deel hebben aan de vrucht van het lijden van de Heere Jezus betekent dat de prikkel uit die dood weg is. Omdat die dood niet langer is betaling voor de zonde. En omdat ik niet langer hoef te vrezen voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Maar omdat die dood is de poort naar het eeuwige leven, waardoor het rechtvaardige volk zal treden. In de verwachting, God zal mij eenmaal wekken uit de dood. En wat geen mensenoog ooit mocht aanschouwen, geen oor mocht horen, zo onzegbaar groot, is het wonder dat hij ons wil toevertrouwen. Dat heeft hij voor zijn kinderen bereid. En ik zal leven. Tot in eeuwigheid. De vorige zondag, gemeente, hebben we nagedacht over het kerstfeit. En toen hebben we die boodschap gehoord. Heden is u geboren, de zaligmaker. Gods welbehagen openbaart zich in hem. En nu in de volgende trap van de vernedering wordt het duidelijk. Dit is dat welbehagen. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Machtige evangelie, gemeente, draagt het vrucht in ons midden? Heb je de noodzaak leren kennen van zo'n zaligmaker voor een kind des torens? Heb je de heerlijkheid gezien van deze verlosser van de eeuwige verdoemenis? Hij heeft alles verworven en hij deelt ervan uit genade die betaald is met zijn lijden, gerechtigheid die verworven is aan het kruis, leven dat hij heeft geput uit zijn dood. Zeg nou zelf, gemeente, is deze God niet een God van volkomen zaligheid? Hier is verlossing, hier is leven. Hier is een mens die het mag zeggen. Geen verdoemenis meer. Want die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijn ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Amen. Heere, dank voor dat evangelie. Er klonken zware klanken vanavond van toren en van verdoemenis. Maar als dat werkelijkheden zijn, wat schieten we er dan mee op met die voor elkaar te verzwijgen? En te doen alsof het allemaal wat meevalt en alsof het allemaal al af en los zal lopen. Om dan voor eeuwig bedrogen uit te komen. Maar wat een rijkdom, Heere, dat tegen die donkere achtergrond nog oplicht in dat machtige evangelie van uw Zoon. Die verlost van de toekomende toorn. En door wiens werk er nu geen verdoemenis meer is voor wie in Christus Jezus zijn. Och, Heere, drijf ons maar uit naar hem als we hem nog niet kennen. En laat dat onze hartstocht mogen worden om hem te mogen kennen en de kracht van zijn lijden en de kracht van zijn opstand. En doe ons als gemeente leven van dat wonder, van die leidende borg, die de toorn van u droeg, opdat uw oog in gunst naar ons zou omzien. En laat dat het mogen zijn, waarvan we ook morgen kunnen spreken, dat u zo goed was voor zulke mensen. We met ons gaan, Heere, wil over ons waken en voor ons zorgen. Wil ons bewaren voor en verlossen van de afgoden. Wil ons bewaren op alle wegen die we gaan, ook als we elkaar weer een aantal weken niet ontmoeten in dit verband. Neem in ieder van ons onder uw hoede en voor uw rekening. En laat het geheim van ons leven mogen zijn. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. We zijn des Heeren. Dan komt het met de rest wel goed, uit genade. Amen. Onze slotsing is Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. 30, het 8e vers. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, omdat hij het verborg voor de Heere Jezus. En hij geve u die vrede die er is in het bloed van het kruis. Amen.